Dat dan zelfs zo'n toch goed bedoeld statement in Den Haag ontaart in lelijke politiek eigenlijk. Hoe de discussie verloopt in de nationale vergaderzaal. Door de taal die daar wordt gebezigd. Door, nou ja, toch al de haat die Wilders regelmatig uit op D66.
Welkom bij EW Politiek Vandaag. De podcast waarin we telkens de vinger aan de pols leggen van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en ik doe dat samen met politiek verslaggever Victor Pak. Victor, welkom.
Hi Sam.
In deze aflevering blikken we terug op het debat over de rellen van 20 september in Den Haag. Depolariseren, dat was het nog niet helemaal, was ver te zoeken. En Victor, alvast een vraag voor jou. Zag jij in dit debat al iemand die een beetje leek op de ideale premier van Nederland? Wacht nog eventjes voordat je die vraag beantwoordt, want daarover gaan we het hebben in interruptie. Nu eerst de headlines. De NZTV adviseerde het kabinet de rellen als rechtsextremistisch te benoemen vanwege vlaggen, leuzen en Hitlergroeten. Dat advies werd in eerste instantie niet gevolgd. Minister van Justitie Van Oosten draaide later bij. Na de kritiek sprak hij toch over extreemrechtse relschoppers en noemde hun gedrag nazistisch en antisemitisch. Premier Dick Schoof was niet aanwezig bij het debat. Minister Van Oort van Justitie en minister Rijkaard van Binnenlandse Zaken spraken namens het kabinet. Trouwens, Victor, ik dacht dat Rijkaard een goede naam was voor een VVD'er, maar dat bleek gewoon een BBB'er te zijn.
Toch echt een BBB'er, ja.
Ja, laten we meteen naar het debat toe gaan. Want het debat begon eigenlijk al voordat het debat begonnen was met een voorstel van Mirjam Bikker van de ChristenUnie voor een gezamenlijke verklaring. Wat stond daarin en wat deed dat met de toon van het debat?
Nee. Mirjam Bikker bedacht zich op woensdag dat ze een statement eigenlijk wilde uit laten gaan namens het liefst toch de hele Tweede Kamer, als het even kon. Waarin het geweld van zaterdag, die extreemrechtse rellen, werden afgekeurd. Nou, zij ging sleutelen aan een tekst. Dus, er werd gecheckt natuurlijk, allereerst bij D66, van is dat een beetje oké om te doen, want jullie partijkantoor is aangevallen. Nou, en toen kreeg Bikker eigenlijk van alle kanten in de Kamer groen licht. Werd het statement geschreven. Er was nog wat gedoe over de precieze inhoud van de tekst. Maar het leek erop dat eigenlijk alles min of meer wel rond was. klaar om te versturen. Totdat vanuit linkse partijen er een signaal kwam dat dit toch niet helemaal de bedoeling was om samen met de PVV en Forum voor Democratie achter hetzelfde statement te staan. Die stonden er nou eenmaal achter. Dus toen trokken de linkse partijen zich terug.
Maar het hele punt van een gezamenlijk statement is toch dat je dat met de hele Kamer doet. Dus er zitten ook rechtse partijen bij.
Er was een moment dat dit nog een gezamenlijk statement was. En toen was het moment ook weer voorbij. En zo werd zelfs een soort, ergens vind ik het een beetje zielig, maar betreurenswaardig misschien. Of gewoon dat dan zelfs zo'n toch goed bedoeld statement in Den Haag ontaart in lelijke politiek eigenlijk.
En de partijen die zich terugtrokken, dat waren GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en Volt.
Ja.
Zat SP er ook bij?
Ik denk de SP, Denk en Partij voor de Dieren ook. Volgens mij de hele linkervleugel toch.
Van die hele linkerkant. Ja. En dan heeft de rest van de Kamer heeft dat wel getekend. Dan wordt natuurlijk dat statement zelf ook een soort debatpunt, of niet?
Nou ja, de verhoudingen waren dus donderdagochtend toen het debat begon al flink verzuurd. Want iedereen voelde zich met een niet chic woord genaaid door elkaar. De linkse partijen beweren dat ze niet wisten dat de PVV Forum zouden meetekenen. Dat klopt eigenlijk niet. Maar de andere partijen dachten, we doen dit met z'n allen. Dus dan doen we het ook met z'n allen. En toen was dat toch niet zo collectief als gedacht.
Oké, dit klinkt als weer de Kamer die bezig is met zichzelf. Een beetje een cliché. Laten we het dan toch maar eventjes gaan hebben over die specifieke scheidslijnen. Wilders die mag natuurlijk vaak beginnen bij dit soort debatten. Die zei het geweld af te wijzen. Die gebruikte ook allerlei vergelijkingen. En die had ook weer nog een interessante interactie met Bontebal over de NCTV. Laten we daar meteen eventjes naar kijken.
De NCTV zegt de meeste incidenten lijken in belangrijke mate terug te voeren op de politieke en maatschappelijke ophef. Dus dat wat er hier in dit huis gebeurt. En ik vraag u nog een keer, zou u willen reflecteren op de verantwoordelijkheid in de manier waarop u politiek bedrijft? Zou u willen reflecteren hoe dat maatschappelijk dan tot uiting komt?
Mensen zijn boos. Mensen zijn woedend. Ga weg met uw NCTV-boekje. De mensen op straat hebben niets met een NCTV. Die willen gewoon dat ze hun eigen land terugkrijgen.
Ik kijk hier wel van op. Dat Geert Wilders zo praten over de NCTV. Het is toch een organisatie waar hij zelf veel contact mee heeft. Hij heeft zelf nogal last van dreigingen van terrorisme. Hoe kijk jij hiernaar?
Het was om meerdere redenen best interessant. Inderdaad, dat Wilders zo fel uithaalde naar de NCTV. De mensen in het land hebben er niets mee van doen. En ga weg met je boekje, zei hij tegen Bontebal. Het was ook interessant omdat Bontebal vorige week tijdens de algemeen politieke beschouwingen bleef zitten toen Wilders in de ogen van linkse partijen heel radicale voorstellen deed die tegen de grondwet indruisen eigenlijk. Dat toen kreeg bijvoorbeeld Bontebal, maar ook Jezielkes en Eerdmans kreeg het verwijt. Ja, jullie blijven dan gewoon zitten terwijl dit soort taal wordt gebezigd in het parlement. Dan moet je moet het afkeuren, werd toen gezegd. Het lijkt toch een beetje op dat CDA die les wel ter harte heeft genomen. Want inderdaad, Bontebal kwam al vrij snel in het debat hiermee aanzetten om Wilders toch eens ter verantwoording te roepen. Van, goh, voel je nou niet als de NC2 dit soort dingen schrijft je een beetje verantwoordelijk voor het klimaat in de samenleving. Dat zo verbitterd is eigenlijk. Dat mensen zich vrij voelen om die geweldplegingen van zaterdag te doen. Nou, daar moest Wilders dus echt helemaal niks van hebben, zoals we net konden horen.
Ja, en Wilders, zijn beste verdediging is eigenlijk altijd de aanval.
Ja.
In dit geval was zijn aanvalslijn, in ieder geval ten opzichte van linkse partijen, was die van selectieve verontwaardiging. Een beetje flauw, want verontwaardiging is eigenlijk altijd selectief. Maar dat is hoe hij erin ging, of niet?
Hij begon al vrij snel. Waar waren jullie toen er gereld werd op de Universiteit van Nijmegen, op die van Amsterdam,
ja.
Bij allemaal misstanden? En dat werd ook een ingewikkeld debat, omdat er werden persoonlijke punten van orde gemaakt en een persoonlijk feit door Timmermans en door Jette, die heel boos waren van, ja, Wilders staat hier te liegen. Wij hebben wel degelijk laten weten dat we bijvoorbeeld het geweld van anti-Israël demonstraties op universiteiten afkeuren. En hij staat hier te vertellen dat we toen zwegen. Dat klopt gewoon niet. En ja, Martin Bosma, de Kamervoorzitter, zei ook van, ja, ik kan niet real-time fact-checker zijn in zo'n debat. Dus dan moeten jullie op deze manier moet je dat oplossen. Ik kan niet degene die aan het spreken is per direct het woord ontnemen als daar onwaarheden worden verteld. Dat is niet hoe het werkt. Dus jullie moeten het op deze manier doen. Maar daar was veel boosheid over dat Wilders met dit argument kwam wat niet klopte.
Ja, en daartegenover had je dan D66 en GroenLinks en Volt overigens. Dat was echt zo'n drietal wat daar in de microfoon stond. En die waren heel erg duidelijk bezig met gewoon dat typeren dat dit rechtsextremistisch was. En dat er een specifieke verantwoordelijkheid is voor Geert Wilders van de PVV en voor FVD.
Ja, dat was hun hele punt in het debat. En ja, dat maakt het ook tot een ingewikkeld debat. Ik bedoel, de mensen die een steen eruit gooien bij D66, die hebben zelf die steen vast. Die heeft niet Geert Wilders vast. Alleen, daar ging dan de discussie over in de Tweede Kamer. Ze voelen zich blijkbaar vrij om dat te doen, mee in de ogen van linkspartijen, mede door hoe de discussie verloopt in de nationale vergaderzaal. Door de taal die daar wordt gebezigd. Door toch al de haat die Wilders regelmatig uit op D66. Maar Wilders zegt, ik heb dat statement onder meer ondertekend en ik keur geweld in alle toonaarden af. We staan voor vreedzaam verzet. Maar het is wel de schuld van linkspartijen, maar ook het CDA en de VVD, die ervoor zorgen dat mensen zo ontzettend boos zijn. En ik verwoord die woede op een parlementaire wijze. Ik sta hier in de vergaderzaal. Ik sta niet te rellen, zeg maar. Dat was zijn argument.
Ja, ik vond ook heel interessant dat statement. Dat werd echt een soort stok om mee te slaan. Hè?
Ja.
Zo van, ik heb dat statement heb ik getekend. Jullie hebben dat overigens niet getekend.
Precies. Ja, dat laat ook zien hoe onhandig het achteraf was. Je zou ook kunnen zeggen, op het moment dat iedereen rond was, had het meteen maar dan online gezet. Zodat je er geen gedoe meer van had gehad. Maar ik denk toch dat die partijen op links een miscalculatie, een misrekening hebben gemaakt. Doordat ze eerst dachten, nou, als we het woord of de woorden extreem rechts geweld erin fietsen, dan haakt de PVV wel af. En Forum voor Democratie. En toen dat niet gebeurde, zaten ze zelf eigenlijk klem met, ja, we willen helemaal niet met deze lui onder één verklaring staan.
Ja, hun uitleg was ook moeilijk. Ze zeiden van, als we daar met z'n allen dan op gaan staan, dan wassen we ze hun eigenlijk wit.
Ja,
wit
was ze.
In onschuld. Ja. Ja, ook moeilijk argument, hoor.
Ja, had je ook vooraf kunnen bedenken natuurlijk.
Zeker, zeker. Laten we dan doorgaan naar de volgende partij. Want eigenlijk heb je de twee kanten die echt tegenover elkaar staan. En dan krijg je echt de rest van de Kamer die zijn positie op een andere manier gaat invullen. Ik was wel gefascineerd hoe de VVD het aanpakte. Die heeft het vooral heeft zich neergezet als law and order partij.
Ja, wat natuurlijk klassiek is, maar ook en dat is toch fascinerend om tegenwoordig te zien. Maar Yildiz deed het debat best wel sterk. Maar als verbinder en verzoener, wat tegenwoordig de mal is, waarin ook Dylan Yildiz van de VVD wil. Zich wil inpassen. En ik zie je voorzichtig lachen. Dat is natuurlijk wat wennen, omdat ze eerder bekend stond om haar felle, ferme debatteerstijl. Maar ook nu, ze begon met dat ze het een intens treurige vertoning vond in de Tweede Kamer. De manier waarop er werd gedebatteerd, alle jijbakken, terwijl de mensen in het land zitten gewoon op oplossingen te wachten. Nou, dat klopt wel natuurlijk. Kan je het moeilijk mee oneens zijn. En de VVD kwam ook met het initiatief om extra geld vrij te maken voor de politie en voor het monitoren van ja, dit soort extreemrechtse groepen. Er is ook een motie die ze samen met CDA indiende om te zorgen dat de politie kan meekijken in besloten appgroepen. Wat natuurlijk ook alweer qua privacy technisch, hoeveel privacy heb je als burger, een vergaande maatregel is. En de politie moet extra wapens krijgen in de zin van de Tweede Kamer in de brede zin, maar de VVD verwoordde dat ook zo, kan nu kiezen tussen een wapenstok of het pistool als je tegenover dit soort groepen mensen staat. Zit daar niet iets tussenin om dat ook een afschrikwekkende werking heeft? Maar wat niet meteen zo dodelijk is als een pistool als je iets harders nodig hebt dan een wapenstok.
We hebben een poosje geleden hebben we Dylan Yildiz een heel verhaal over vertellen over van wat voor rol ze zich moet aannemen. En dan had ze het over van, nou, deze keer zet ik de minister van Justitie pet op en dan zet ik die pet op. En daardoor werd het voor de kijker een beetje onduidelijk wie Dylan Yildiz eigenlijk nu in hemelsnaam is. Ik had heel erg het idee dat zij nu weer heel erg minister Justitie aan het uithangen was, wat ze niet meer is. En daardoor ging ze het ook veel meer hebben over bestrijden in plaats van waar bijvoorbeeld andere partijen hadden over voorkomen en dus inderdaad die verantwoordelijkheid van de Kamer. Heel opvallend.
Ja, dat klopt. Ja. Je merkt wel dat dit debat haar beter paste dan recente optredens waarin het over andere onderwerpen ging. Dit is toch dichter bij huis voor haar.
Laten we het dan hebben naar de volgende partij. De BBB kwam eigenlijk een beetje gek naar voren, vooral in de tweede termijn. Die kwamen met een voorstel voor eigenlijk opnieuw die noodwet rond asiel. Dat is alweer zo lang geleden, dat was ik zelf een beetje vergeten. Dat er nog toen het vorige kabinet nog bezig was. Nee, kan je even uitleggen wat er gebeurde? Want ik raakte compleet.
Kijk, het kabinet schoof viel natuurlijk op het feit dat Wilders een directe asielstop wilde en nog andere maatregelen en de rest van zijn coalitiegenoten dat niet wilde. Asielstop kwam er niet. PVV verliet het kabinet. En nu in dit debat kwam opeens toch de BBB met een motie om het kabinet te vragen het noodrecht in werking te zetten voor die asielstop. Of dat standpunt van Wilders een paar maanden geleden. Ja, dat is een heel gekke figuur. Zeker
aanleiding.
Omdat dit debat ging daar niet echt over. Bontebal van het CDA maakte daar nog een punt van ja, je kan toch niet moties indienen bij een debat waar dit niet werd gevoerd. Ja, Bosma zei, het is wel besproken asiel, dus ik ga dit niet buiten de orde verklaren. Maar het laat zien hoe BBB toch zich tegenwoordig steeds meer positioneert als een andere radicaal rechtse partij eigenlijk. Samen met JA21 en de PVV. Ze zitten steeds meer in die hoek. Maar dat is niet de hoek waar ze eigenlijk vandaan komen, maar wel waar ze naartoe opbewegen.
Het was ook heel gek, want het was in de tweede termijn. Dan zie je vaak dat die politici een beetje, tenminste dat de energie er een beetje uit is. Iedereen een beetje in slaap begint te sukkelen. En mevrouw van der Plas die kwam met deze motie. En het leek wel alsof het eventjes duurde voordat iedereen begreep wat hier ja. gebeurde.
De vraag is natuurlijk eigenlijk ook, had je dan ook uit het kabinet willen stappen? Is het een misrekening geweest? Of wat is je punt eigenlijk?
Ja, dat was een heel gekke gewaarwording. Dan een beetje richting de afronding hiervan. Als jij terugkijkt naar dit debat en ook terugkijkt naar bijvoorbeeld onze eigen vooruitblik. Allereerst, is het een beetje gegaan zoals je had gedacht dat het zou gaan? En anderzijds, wat zeggen die scheidslijnen die we hier zelf nu geïdentificeerd hebben? Dus VVD voor eigenlijk meer het bestrijden. BBB om er toch nog iets van beleid uit te halen. En verder die twee linker- en rechterkanten die heel erg sterk tegenover elkaar staan.
Ik weet niet of ik zou zeggen dat BBB er echt beleid probeerde uit te halen. Maar je ziet dan dat het een super verbitterd debat is. Maar uiteindelijk is er dan toch wel wat consensus te vinden over waar het naartoe moet. Namelijk wat extra geld voor de politie. Meer structuur aanbrengen in de aanpak van extreem rechts. Dat ligt nu nog heel versnipperd bij politie, gemeentes en lokaal gezag. Maar uiteindelijk in onze vooruitblik waren wij niet heel hoopvol over een serieus debat. Nou, ik denk dat we daar wel gelijk in hebben gekregen. Alleen al aan dat vertoon met het statement waarmee het allemaal begon.
Nou, laten we dan direct doorgaan naar de interruptie. Mijn vraag in de intro was aan jou. Hebben we tijdens dit debat al eigenlijk iets gezien wat leek op de ideale premier van Nederland? En die vraag die stel ik niet zonder aanleiding. Deze week hebben wij bij EW op de cover een groot onderzoek staan wat EW heeft gedaan in samenwerking met Ipsos en INO. En daarin hebben we geprobeerd te onderzoeken wat voor premier Nederlanders nou precies willen.
Ja.
En Victor, jij hebt daar zelf aan meegeholpen. Kan je een beetje uitleggen waar jullie precies naar gekeken hebben en waar jullie op onderzocht hebben?
Ja, wat de vraag op de redactie gewoon was, is van, kijk, verkiezingen gaan over de inhoud, over ideologische keuzes maken. Maar en in Nederland kiezen we nooit een premier. Maar het zijn ontzettend roerige tijden. We hebben nu sinds het vertrek van Mark Rutte hebben we 2 jaar lang een beetje een, nou ja, premier Schoof doet hartstikke zijn best, maar veel gezag straalt kabinet Schoof toch niet uit. Rollenbollend over straat, veel gedoe. Wie kan nou in gezien de roerige geopolitieke tijd, wat zoeken kiezers dan in een premier toch uiteindelijk? Ook al staat hij niet op het stembiljet direct. Dat was de vraag die aan het onderzoek ten grondslag lag. Ja, en dan zie je gewoon dat 1 kwaliteit is echt van cruciaal belang voor kiezers. Dat een premier betrouwbaar is. Dat zegt 3 op de 4 kiezers ongeveer, 73%. En dan andere eigenschappen zoals duidelijkheid, weten wat er speelt, zijn ook belangrijk. Maar in veel mindere mate.
En ik vind toch, ik heb met groot interesse gelezen, maar ik moet ook terugdenken aan bijvoorbeeld het Prinsjesdagonderzoek wat wij zelf een aantal edities geleden hebben behandeld. En dat ging over het toch tanende vertrouwen in de politiek. Nog iets van 13% die heeft lijkt er vertrouwen in te hebben.
Ja.
Maar de kiezer die snakt dus wel naar een politiek waar die in kan vertrouwen. Anders gezegd in een premier die kan vertrouwen.
Ja.
En ik heb het onderzoek wat we gedaan hebben bij EW zelf ook even bekeken. En toen heb ik geprobeerd om in een paar zinnen uit te leggen wat de Nederlander nou zoekt in zijn of haar premier. En dat is een betrouwbare, nuchtere verbinder die duidelijk uitlegt, afspraken nakomt en boven partijen staat. Realistisch in doelen, daadkrachtig in uitvoering, met evenwicht tussen rechtsstaat en kiezer, binnen- en buitenlands belang.
Ja.
Nou, dat wil ik ook wel.
Ja, je kan het er moeilijk mee oneens zijn. Dus in die zin kan je zeggen, hoe verrassend is het dan? Maar het is wel, als je dan kijkt naar welke politici voldoen eraan, ja, dan wordt het een heel klein kort lijstje. Je ziet eigenlijk, we hebben specifiek nog gericht op de 4 grootste partijen, dus PVV, CDA, GroenLinks, PvdA en VVD, en dus de 4 lijsttrekkers daarvan op ingezoomd. Ja, dan zie je eigenlijk dat Timmermans en Jezielges nergens heel goed scoren. Ze krijgen een onvoldoende van de kiezer, maar de kiezer heeft ook niet het idee dat ze betrouwbaar zijn, duidelijk zijn of echt goed weten wat er speelt. Nou, bij Bontebal zie je dat die betrouwbaarheid echt heel hoog zit. duidelijkheid ook nog wel. Maar bijvoorbeeld bij Geert Wilders is de sterke kant echt weten wat er speelt onder de gewone mensen. Die scoort daar weer het best op. Dus je ziet eigenlijk, namens staan ze ook op de cover, dat Wilders en Bontebal uit dit onderzoek toch wel echt naar voren komen als, ja, in die zin degene die het dichtst bij de ideale premier scoren.
De profielschets, zoals Louis van Gaal het zou noemen. Ja, ik vond het wel interessant, want er staan ook dingen in als bijvoorbeeld toegankelijkheid. Hè, hoe belangrijk is dat nou? En dat scoorde eigenlijk tamelijk laag, was niet superlaag, belangrijk.
Ja.
Terwijl jij volgt de Amerikaanse politiek ook goed. Daar werd altijd gezegd over de president van, ja, I want to have a beer with him. Can I drink a beer with him?
Ja,
hier in Nederland zitten we van, ik wil gewoon een boekhouder hebben die het gewoon echt heel goed kan. Een soort whizkit aan wie ik mijn auto kan geven. En dan kom ik terug en dan is hij helemaal in goede staat.
Wordt hij nog glanzend afgeleverd ook. Dat is een beetje waar het op neerkomt inderdaad. We willen liever iemand die we kunnen vertrouwen dan iemand die we heel erg kunnen benaderen als beste vriend.
En heb je dan het idee dat de Nederlandse kiezer in de afgelopen jaren is veranderd? Nou, bijvoorbeeld Rutte, Balkenende, nou daarvoor Kok.
Dat denk ik eigenlijk niet, omdat Mark Rutte toch ook wel, en eigenlijk Balkenende, Kok ook allemaal wel dit imago hebben. En ook bijvoorbeeld Dick Schoof, die toch in het onderzoek ook best wel goed scoort. Na Henry Bontebal het hoogste rapportcijfer krijgt, een 5,3. Dan zie je dus eigenlijk toch dat imago van iemand die gewoon zijn best doet en een beetje betrouwbaar overkomt, dat eigenlijk toch wel heel erg overeind staat. We hoeven niet een of andere popiopie premier.
Nee. En dan als laatste vraag voor deze uitzending. Kijk, toen Mark Rutte met de VVD voor de eerste keer de verkiezingen won en dus premier ging worden, toen was hij natuurlijk ook niet meteen de premier die aan het einde was. Dus het is ook een rol waar je moet ingroeien.
Ja.
Zie je dat bij sommige van de lijsttrekkers die we hebben, zie je dat wel gebeuren? Zie je dat groeipotentie erin zitten?
Ja, de meeste groeipotentie heeft waarschijnlijk Bontebal, maar die heeft ook het minste ervaring in die zin. Die loopt het minst lang rond in Den Haag als je het afzet tegen Jezielkus, Timmermans en Wilders. Wilders is natuurlijk echt een extreem ervaren politicus die hier het langst rondloopt. Maar Timmermans bijvoorbeeld heeft heel veel buitenlandse bestuurlijke ervaring als vicevoorzitter van de Europese Commissie. Dus die zou misschien het snelst direct instappen. Alleen dat ziet de kiezer hem toch niet bepaald doen.
Nee, en dat ervaring, dat is natuurlijk goed. Maar als de kiezer je te lang kent, dan hebben ze ook meer reden om een hekel aan je te hebben.
Ja.
Nou, tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot maandag.
Fijn weekend.